40.8.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kan je alles vragen over pesten. Want de week tegen pesten begint vandaag. En minister Arieslop van Onderwijs heeft goed nieuws. Het aantal kinderen dat wordt gepest is opnieuw afgenomen. Zo schrijft de minister tenminste aan de Tweede Kamer. Mijn gasten vandaag, Patricia Bolwerk, oprichter van Stop Pesten Nu. Laura Willemsen van pestenopdewerkvloer.nl. En bij mij in de studio Theo Klunger. Hij is pestdeskundige bij Posicom. Welkom allemaal. Theo, even Posicom, wat doen jullie allemaal?
Enerzijds therapie geven aan mensen die gepest worden of gepest zijn en daar een trauma van hebben gekregen. En ik begeleid scholen en ik kom ook op de werkvloer.
Oké, prima. Nou, heb je vragen over pesten? Laat het ons even weten. Stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. WhatsAppen mag natuurlijk ook. Dat nummer vind je op onze website, bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Laten we even naar de cijfers kijken van minister Slob. 10% van de kinderen zegt 1 keer per maand of vaker te worden gepest. Dat was een aantal jaar geleden nog 14%. In het voortgezet onderwijs nam het pesten nog verder af. 5% nu, en dat was in 2014. 11%. Patricia, is de daling vooral te danken dat het onderwerp de laatste jaren bespreekbaar is gemaakt?
Ja, dat is zeker een
groot. Patricia, je hebt een hele slechte ontvangst. We gaan even daar naar kijken wat er gebeurt. Wat er aan de hand is, gaat even de regie regelen. Ik schuif die vraag even door naar Theo.
Ja, nou, wat je merkt is dat het pesten inderdaad aan het afnemen is. En dat is gelukkig natuurlijk, omdat er heel veel aandacht aan besteed wordt.
Want al die scholen hebben pestprotocollen ook tegenwoordig en zo. Helpt dat ook een beetje?
Op het moment dat ze goed worden uitgevoerd, dan wel. Maar je moet wel een team hebben wat er ook echt achter staat. Want anders is het een papieren tijger waar je gewoon niets aan hebt. Maar vooral de bewustwording dat je pesten niet altijd kunt signaleren. Vroeger was het echt zo van, ik zie het niet, het is er niet. En daar is men wel van doordrongen dat het zo niet werkt.
Oké. Okay. Patricia, je bent terug, als het goed is.
Klopt.
Ja, nu is het beter. We komen zo weer bij jou. Maar er wordt minder gepest in de klas. Je ziet wel eens een verschuiving naar meer online pesting. Gebeurt dat wel, Patricia?
Het is niet zozeer meer online. Ik denk dat we er redelijk op tijd bij zijn geweest met alle campagnes, ook gericht op het online pesten en wat je daarvan kan doen, maar ook dat je daar hulp bij kan zoeken, dat de cijfers daar gelukkig niet in gestegen zijn.
Oké, okay, Laura, als je 10% afzet tegen het aantal leerlingen, dan hebben we nog steeds heel veel over, tenminste heel veel kinderen die gepest worden. Wat is er nodig om het aantal gepeste kinderen nog verder naar beneden te krijgen?
Nou, ik denk dat we zeker met deze cijfers op de goede weg zijn. Toen ik op school zat, waren er helemaal geen antipestprogramma's. En ik denk dat die antipestprogramma's en het bewustzijn en de aandacht, et cetera, dat dus echt werkt. Mm-hmm. En ik denk dat op het moment dat we weten welke antipestprogramma's het beste werken, we dat door kunnen voeren op alle scholen en ook scholen uit de ontkenning zijn van nee, bij ons gebeurt dat niet. Ik denk dat dat dan nog veel verder omlaag kan en dat zou een heel goed teken zijn.
Ja, maar het gaat nog steeds over, Theo, het gaat nog steeds over 1,5 miljoen kinderen, als je even dat terugtelt. Ik bedoel, dat zijn heel veel kinderen. En dan heb ik zoiets van, ja, kan je zeggen dat er voor elk kind is er toch een andere aanpak nodig? Elke pestkop heeft toch zijn eigen manier van benaderen? Of zijn er echt protocollen van je zegt, nou, dat werkt gewoon en dat kan je overal implementeren? Of is het, dat hangt toch van de regio af, neem ik aan, en andere factoren ook?
Ja, het hangt van verschillende factoren af. Toch kun je wel een bepaalde noemers heb je eigenlijk wel. Wat je in ieder geval kunt zeggen is dat de sfeer in zo'n klas niet goed genoeg is. Op het moment dat in zo'n klas een sfeer ontstaat van, hey, pesten, dat hoor je hier gewoon niet te doen, we helpen elkaar. Dan heb je natuurlijk al een stap voorwaarts gezet. En het is dus echt een groepsproces. Je moet niet alleen kijken naar de gepeste en de pesten, maar ook naar de kinderen die
de
meelopen. Ja. En ook die eigenlijk tegen het pesten zijn, maar niks durven doen. Of zelfs kinderen die gepeste kinderen wel willen verdedigen. En ja, die moet je versterken.
Ja, want je hebt ook kinderen die pesten alleen maar om niet gepest te worden.
Ja, ja, je hebt verschillende soorten pesters. Je hebt kinderen die pesten omdat ze eigenlijk het prinsje of prinsesje zijn en eigenlijk gewoon vinden dat zij de, ja, alles mogen doen en anderen niet. Maar je hebt ook kinderen die inderdaad, zoals jij hebt benoemd, bang zijn om gepest te worden. Ja, en je hebt kinderen met heel weinig zelfvertrouwen. Dus ook daarin zit nog verschillende type kinderen die je ook op een verschillende manier moet benaderen. Ja. Want de hele benadering werkt bij de een een andere benadering bij de ander.
Nou, ik kijk bij naar mezelf even als kind. Ik weet dat ik als kind op school werd gepest. Ik had in die tijd had ik last van een huidaandoening, omdat ik het slecht tegen muskieten beten kon. Dus ik had echt. Ja. Nou, in Suriname loop je allemaal met korte broek en korte tussen. Dus de vlekken waren altijd te zien. En daar kreeg ik allerlei bijnamen voor. Maar tegelijkertijd pestte ik ook. Het was echt heel erg pestte ik een meisje bij mij in de buurt gewoon. En dat was echt heel erg. Later heeft ze me verteld hoeveel ik er daarmee gekwetst heb. Ben ik heel diep door de stof gegaan. Maar ja, het is aan de ene kant, ik weet niet, was het een soort compensatie? Ik bedoel, ik ga even naar Patricia met die vraag. Herken je dit, dat dit gebeurt met kinderen? Dat ze gepest worden en dat ze daardoor zelf ook gaan pesten om het misschien te compenseren of zo?
Ja, gebeurt heel vaak.
Dus ik ben niet zo bijzonder gelukkig.
Nee, zeker niet. Nee, het gebeurt heel vaak omdat als je gepest wordt, dan leer je niks. Dus je leert niet een plek in de groep kennen. Dus als jij op een andere plek komt en een nieuwe groep in moet, of een nieuwe school of een nieuwe sport, dan weet je één ding hoe het is om gepest te worden. En dat wil je niet meer. En je weet niet hoe je anders aansluiting kan vinden. En dan zie je dat sommigen inderdaad dan denken van, nou, dan ga ik zelf maar pesten, want dan gebeurt het mij niet.
Ja. Ik ga even naar een beller. Sheila, goedemorgen.
Goedemorgen, Jeroen.
Ja.
Ik heb een voorstel. Ze moeten gewoon terugpesten. Want niemand is volmaakt. En dan de terugpester moet gewoon zeggen, je hebt kromme hersenen. Anders zal je niet pesten.
Ja, het is, ik weet niet, is dat de manier?
Nou, het punt is bij pesten dat het vaak een grote machtsongelijkheid is. Mm-hmm. Kijk, wat je wel eens hoort van jongeren die zeggen van, goh, we hebben elkaar ontmoet en toen hebben we elkaar even een pet op elkaars neus gegeven en toen kennen we elkaar. Maar bij pesten is het zo dat die machtsongelijkheid zo groot is dat een pester gewoon veel meer mogelijkheden heeft. Dus daar is ook wel onderzoek naar geweest dat dus niet echt werkt.
Nee, het is niet voor mij. Ik denk dat je het alleen maar verergert als je dat gaat doen. Want ja, de dynamiek wordt alleen maar erger volgens mij in zo'n geval. Ik heb een WhatsApp hier binnen en die is voor Laura, denk ik. Zelfs ben ik gepest op de werkvloer en wordt hier enorm weinig tegen gedaan. Als je aangeeft dat je het niet leuk vindt, wordt het juist erger, maar dan word je gezien als een watje. Waarom is het op de werkvloer nog steeds een taboe en wordt er nog steeds te weinig over gesproken?
Nou, eigenlijk is het een beetje hetzelfde als op scholen. Het blijft best wel heel erg een taboe. En ik denk dat bij volwassenen het taboe misschien nog wel een stukje groter is. Omdat ja, heel veel mensen weten nou eenmaal van, ja, er wordt gepest, dat is op het schoolplein, dat zijn kinderen. Maar als we het hebben over professionals die elkaar gaan wegpesten op het werk, ja, dat is best wel pittig. En je ziet ook dat volwassenen daar niet echt open over zijn. Het is natuurlijk niet een onderwerp dat je zegt van, nou jongens, ik ben van de week het pispaaltje geworden op mijn werk. Leuk, ja, hè? Dus er zit ook heel veel schaamte bij. Dus we merken zelfs dat sommige partners niet eens weten dat hun partner op het werk zo gepest wordt.
Ja, Patricia, mijn regisseur, ik vroeg hem voor de uitzending van, werd jij wel gepest? Is wel eens gepest op school vroeger? Hij zei ja, maar ik sloeg er meteen op los en dan was het afgelopen.
Ja,
is geweld een oplossing?
Nou ja, ik wil niet zeggen dat het niet zo is. Ik ben vroeger ook gepest op school, ook door mijn Franse leraar een jaar. En,
door een leraar gepest worden?
Ja, dat gebeurt vaak hoor, dat komt heel veel voor. En na dat jaar stond als het ware de klas tegenover mij op het schoolplein. En toen dacht ik dat iemand zo aardig was om mijn vuist te pakken en in het gezicht van de pester te slaan. Dus toen dacht ik, wauw, voor het eerst neemt iemand het voor mij op. En toen ik omdraaide, stond daar dus niemand. En toen raakte ik dus helemaal in paniek, want toen dacht ik, oh shit, de rest van de klas staat aan de andere kant. Ik zei hier in mijn eentje, maar toen heb ik gewoon een zwarte waas voor mijn ogen gekregen. Ik wist niet meer wat ik deed, dus ik heb geslagen, geschopt, van alles gedaan. En pas in de kamer van de directeur kwam ik weer bij bewustzijn. En die vertelde toen, hey, je hebt de pester geslagen en geschopt, mij en een leraar. Toen dacht ik, was het een Franse leraar? Nee, helaas niet.
We gaan zo verder even hierover praten, want ik wil het verhaal nog wel doorhoren. En daar heb ik ook meneer Akkers die een vraag wil stellen. Adrianus hangt aan de lijn. Dat gaan we zo meteen doen na de break. Meneer Akkers, nog even geduld, tot na de break. Heb jij nog een vraag erover, bijvoorbeeld hoe subtiel het op het werk aan toe kan gaan als je gepest wordt? Want dat kan echt op hele venijnige manieren gebeuren. Maar dat gaan we zo bespreken. 020-468-4x0. En als jij zelf ook een ervaring wil delen,
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag kan je alles vragen over pesten. Ik praat erover met Patricia Bolwerk, oprichter van Stop Pesten Nu. Laura Willemsen van pestenopdewerkvloer.nl. En bij mij in de studio Theo Klungers, pestdeskundige bij Posicom. Je kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me altijd mailen, askme@bnr.nl. Of je kan WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Je mag ook bellen 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Patricia, jij vertelde net over de zwarte waas die je voor je ogen kreeg en jammer genoeg niet de Fransleraar toen heb geslagen. Hoe is de school daar toen mee omgegaan?
Nou, achteraf supergoed. Alleen dat had ik toen als kind niet in de gaten. De directeur die stuurde mij niet naar huis. En dat vond ik eigenlijk een straf. Dus dat was voor mij een bevestiging dat iedereen een hekel aan mij had.
Oh, ja.
En toen ik de klas inging, toen dacht ik, ja, weet je, nu zal iedereen wel vraag gaan nemen. Zo van, wie denk jij nou te zijn door dat te doen? En dat was eigenlijk niet zo. In één keer gingen ze allemaal zeggen, oh, kom maar hier zitten. Of, en toen dacht ik, nou, dat zal wel heel raar zijn. Dat is vast morgen weer afgelopen. Zo ging ik echt weken naar school, zo van, nou, het is morgen afgelopen. En toen is het dus wel gestopt. Alleen terugslaan een garantie dat het stopt? Nee, want ik ben helemaal niet sterk. Ik ben hartstikke slap. De kans dat zij wraak zouden nemen en mij fysiek harder zouden slaan, het beste, zou vele malen groter zijn geweest dan dat het succesvol zou eindigen.
Ja, nee, geweld is nooit de oplossing. Dan heb je natuurlijk nu ouders die dat wel als enige oplossing zien als hun kinderen gepest worden. Die komen dan echt ook op school om verhaal te halen. Hoe ga je met zulke ouders om als die op school komen, Theo? Wat doe je? Maar dat gebeurt ook natuurlijk.
Natuurlijk, dat gebeurt inderdaad. En ik begrijp het ook wel. Hè? Ouders zijn natuurlijk onmachtig. Die hebben geen idee meer wat kunnen we nou doen om dat probleem op te lossen. Maar dan met de ouders gaan we spreken van wat kunnen we wel doen? Wat kunnen we gezamenlijk doen om het pesten te doen stoppen? En het feit dat je met zo'n plan aan de gang gaat en de ouders goed op de hoogte houdt. Dat geeft men vaak een stukje rust. Dat men zegt, oké, we doen het maar even zonder dat we tegen het kind zeggen dat hij moet slaan en schoppen en zo.
Oké. Meneer Akkas, die wacht al een tijdje. Bedankt voor het wachten. Wat was uw vraag?
Geen dag, Jurin. Leuk weekje gehad, Jurin.
Ja hoor, prima.
Allemaal een goeiemorgen.
Dank u wel.
Ik heb een vraag, Jurin. Stel als een kind op school gepest wordt, of bij een bedrijf, volwassen mensen, en de kind durft dat niet te vragen, die spiegels niet, kan je dan ook een advocaat huren en geld terug, gewoon een schadevergoeding vragen?
Dat je mensen, gewoon gaat beboeten voor, ook op school, je mensen gaat beboeten gewoon, of ze aansprakelijk stelt ervoor. Ik vraag het even aan Laura. Laura, wat denk je?
Ja, dat vind ik een lastige. Ik ken geen casuïstiek waarin dit voorkomt. Ik denk wel op het moment dat het echt zeer ernstig uit de hand is gelopen, uiteraard, dat je wel degelijk het een en het ander kan doen. Ik weet niet zeker of dat direct in kader schadevergoedingen is, maar wellicht dat je wel iemand kan vervolgen op het moment dat hij natuurlijk echt lichamelijke, geestelijke schade heeft toegebracht.
Ja.
Maar dat moet dan wel willens en wetens zijn gebeurd.
Theo?
Ja.
En je hebt altijd meerdere partijen.
Ja, precies. Dat is waar.
Ja, het punt is dat school die heeft op dit punt een inspanningsverplichting en geen resultatenverplichting. Er zijn nog geen rechtszaken geweest die gewonnen zijn door ouders.
Door ouders?
Nee.
Maar het is wel gebeurd dus dat ouders het hebben geprobeerd?
Ja.
Oké, ja, prima. Nee, dat is duidelijk. Adrianus Johannes.
Hey, goedemorgen.
Hi.
Ik vind dat mensen die pesten gewoon zien als het glas is half vol, niet positief kijken. Want het eerste wat ik van pesten geleerd heb is het spelletje met kaarten, wat ik met oma deed, waardoor ik met kaarten en met cijfertjes beter werd als dat ik was. En ik heb in de rest van mijn leven gezien als ik gepest werd, dat ik naar mezelf moest kijken wat er aan mij mankeerde om dat te verbeteren. Dus ik vind misschien dat de definitie verkeerd ligt, maar dat we moeten kijken, treiteren is volgens mij wat bedoeld wordt nu met pesten. Dat is mijn vraag.
Ik weet niet, Patricia?
Ja, ik snap al een beetje wat hij zegt, maar zo zwart-wit ligt het niet. Pesten is een breed begrip. Pesten is roddelen, buitensluiten, chanteren, negeren, fysiek geweld. Al die dingen horen bij het begrip pesten. En om te zeggen van het slachtoffer kan daar zelf wat aan doen, nee. Want zoals Theo ook al zei, het is een ongelijke macht, meer tegen één. Dat kun je niet zomaar stoppen. En een pester kiest altijd wel weer wat anders om zijn eigen onzekerheid te maskeren. Dus pesten is een gebrek aan zelfvertrouwen bij de pester en zijn haar meelopers.
Oké, okay, dat is duidelijk. Martijn, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb een vraag. Er is nogal vaak worden kinderen ook gepest omdat ze bijvoorbeeld thuis het financieel niet zo goed voor elkaar hebben. En daardoor met bijvoorbeeld geen merkkleren kunnen dragen. En met wat minder trendy kleren op school komen. Is het niet een goed idee om het schooluniform weer in te voeren? Dat ieder kind gelijk is op school. Dat er geen onderscheid is tussen kinderen met dure merkkleren of met goedkope kleren. Hippe kinderen, minder.
Je vraag is duidelijk, Martijn. Ik kreeg ook een WhatsApp hierover binnen. Die zegt, ik ben voorstander van uniformen op school. Maar dan heb je het gezeur niet over goedkope of dure kleding. Vriendelijke groet, Ter. Is dat de oplossing, Theo?
Nou, wat je in ieder geval natuurlijk wel hebt dan, is dat over kleding en zo geen problemen meer ontstaan. Mm-hmm. Maar het punt is dat een pester die probeert altijd te kijken waar die kan kwetsen. En die zal dan op zoek gaan naar iets anders waarmee die kan pesten.
Ja, ja, dus het is, als het de kleding is, vinden ze wel een andere reden om mensen uit te sluiten. WhatsApp hier, die is voor Laura, denk ik. Is pesten eigenlijk niet het begin van een survival of the fittest? Want in de dierenwereld worden zwakkeren ook uit de groep gegooid. En je kan maar beter de eerste klap uitdelen om zelf niet het pestpaaltje te worden. Daarom pesten de gepesten weer iemand als hij zelf ondergeschikt vindt. Als die hij zij ondergeschikt vindt. Ja, dus dat mensen anderen die ze ondergeschikt vinden ook pesten, Laura. Het is gewoon een menselijk mechanisme wat bestaat. Of een natuurlijk mechanisme.
Ja en nee. Er zit inderdaad vaak machtsverhouding in. Hè? Dat is al een paar keer te sprake gekomen. Maar zelfs in de dierenwereld zie je bijvoorbeeld de zilverruggen. Dat is toch een hele bekende apensoort waarbij het alfamannetje toch een hoop...
Bij de gorilla's heb je dat, ja?
Die uitstraalt. Mm-hmm. En je ziet dat zelfs als het alfamannetje van de zilverruggen te dominant of te agressief wordt, de groep het niet meer accepteert en de groep uiteindelijk dat alfamannetje vermoordt. Dus ja, er zit natuurlijk veel in dat het recht van de sterkste is ook heel erg lastig. En op het moment dat er heel veel mensen tegenover je staan, dan wordt het heel moeilijk om daar iets mee te kunnen. Maar het is niet zo dat op het moment dat degene aan de top, dat je daar niks meer aan kan doen. Als je met z'n allen een vuist maakt, kan je daar wel degelijk wat aan doen. Wat wel natuurlijk zo is, is hoe hoger het in de hiërarchie zit, hoe moeilijker het is om er doorheen te komen. Kijk, als je één op één met een collega deze problematiek hebt, is dat natuurlijk wel iets eenvoudiger als dat het om je leidinggevende gaat.
Ja, nee, wat net bijvoorbeeld Patricia net zei, dat er ook leraren zijn die kinderen kunnen pesten. Hoe ga je als kind daarmee om, Theo, vraag ik me af?
Nou, dat is natuurlijk gewoon heel vervelend als het gebeurt. Elke school heeft tegenwoordig een contactpersoon of een antipestcoördinator waar ze naartoe kunnen. Mm-hmm. En elke school heeft ook vertrouwenspersonen. Dus daar kun je dan op afstappen om te kijken van welke stappen kunnen we verder nemen. Maar het is natuurlijk buitengewoon schandalig als dat soort dingen gebeuren.
Ja, maar als je nou ziet dat die leraar elke dag met diezelfde persoon die jouw vertrouwenspersonen zijn in de auto stapt en dat ze in dezelfde buurt wonen en samen naar huis rijden.
Ja,
dan heb je gewoon een probleem.
Ja, dan wordt het moeilijker. En dan hebben ze buitenschool zijn ook nog vertrouwenspersonen. Als je
die je kan aanspreken.
Ja.
Dus dat netwerk is in Nederland wel goed opgezet.
Ja,
ja.
Ja, maar goed, goed opgezet. Maar het geeft natuurlijk gigantisch veel stress en spanning.
Ja.
Het is schandalig.
Ik heb een WhatsApp-vraag hier voor Patricia. Omstanders spelen vaak ook een cruciale rol in het stoppen van pesten. Hoe precies?
Zij spelen de grootste rol. Als je in procenten moet uitdrukken, dan is ongeveer 10% zeg maar de gepeste groep. Mm-hmm. 10% de pester met zijn meeloper en 80% de omstanders. En omstanders die staan erbij, kijken erna en zeggen niks. En die denken daardoor van, ik heb er niks mee te maken. Terwijl iemand die gepest wordt, denkt van, jullie zijn het dus allemaal ermee eens dat ik gepest mag worden. En de pester hoort ook van, oh, jij staat dus achter mij, want jij stopt mij ook niet. Dus als die 80% groep gaat zeggen, hey, hou ermee op, doe niet zo flauw, doe niet zo kinderachtig. Want het is helemaal niet stoer wat je doet. Dan kunnen zij het pesten in 10 seconden stoppen, volgens Canadees onderzoek.
Oké. Okay. Dus het is, de omstanders hebben gewoon een behoorlijke invloed op het geheel.
hebben de grootste macht. Alleen grootste dan hebben macht. Ze niet in de gaten.
Hebben ze niet in de gaten, ja. Nou, ik krijg hier nog een WhatsApp. Kun je als kind nooit gepest zijn en als volwassene op de werkvloer er wel eens mee te maken krijgen? Of is er altijd wel een link met je kinderjaren te leggen, Laura?
Nee, dat is niet één op één zo. Dus het is niet altijd op het moment dat het in de kinderjaren is gebeurd, dat het in de werkomgeving weer gebeurt. Wat je wel ziet, is dat soms mensen die als kind zijn gepest op de werkvloer dader worden. Maar je ziet ook dat kinderen die gepest zijn, later weer slachtoffer worden. Maar dat ligt toch meer aan de cultuur waar ze in terechtkomen. Op het moment dat je een positieve bedrijfscultuur hebt, zal je zien dat iedereen daarin wordt meegenomen.
Ja.
En inderdaad, de omstanders hebben ook hier het grootste gedeelte te zeggen. Dus op het moment dat jij met je collega's besluit, dit is niet zoals wij hier met elkaar omgaan, dan zal geen van tweeën de kans krijgen. Zowel de dader niet, als een slachtoffer niet.
Hm.
Want dan ontstaat het niet.
Ja, maar Theo, ik heb toch ook het gevoel vaak dat op de werkvloer het pesten een stuk subtieler is. Eigenlijk nog gemener dan op school. Kinderen zijn meer in your face. Terwijl volwassenen, die zijn toch wat geraffineerder hierin.
Ja, kinderen kunnen natuurlijk ook behoorlijk geraffineerd zijn. Ja, want meestal wordt het niet zomaar ontdekt. Maar op de werkvloer is dat natuurlijk nog veel sterker inderdaad. Hè. Geen koffie halen, telefoontjes van klanten niet doorgeven, waardoor jij in de problemen komt. Dat soort dingen, dat zorgt natuurlijk voor dat het nog geraffineerder is.
Ja, Laura, hebben we idee hoe vaak pesten op de werkvloer voorkomt?
Het percentage ligt heel dicht bij die van scholen.
Okay.
Zo 8% van de mensen geeft aan dat ze heel structureel ernstig worden gepest.
Oké.
Dus dat is een behoorlijk aantal.
Dat is een behoorlijk aantal, ja.
Ja, overeen met op scholen.
En dat kost bedrijven ook geld natuurlijk.
Ontzettend veel geld, ja. Want wat heel veel mensen niet weten is op het moment dat er gepest wordt, niet alleen het slachtoffer, om het zo maar te zeggen, geld kost, maar dat het vaak de hele afdeling geld kost. Omdat het zien van pesten geeft al een signaal aan je eigen stresshormoon. Dus als ik een collega gepest zie worden, dan gaat ook mijn stresshormoon omhoog. Want ik ervaar de situatie of de afdeling of het team als onveilig. Omdat dat soort gedrag kan plaatsvinden. Dus je ziet dat het verzuim niet alleen door het slachtoffer wordt veroorzaakt, maar ook door de rest van het team.
Ja, we gaan het er zo verder over hebben. Ik vind dit een buitengewoon interessant onderwerp, maar dat het ons allemaal altijd wat bezighoudt. Heb je vragen over pesten of de werkvloer op school, of misschien bij jou in de buurt zelf, of in het bejaardentehuis? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel even 020-468-4x0. Dan kom je live in de uitzending.
020-468-30.1. BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het enige social radio programma van Nederland. En het is heel fijn dat je luistert natuurlijk. Want vandaag kan je alles vragen over pesten. Vandaag begint de week tegen het pesten. En op scholen is het aantal kinderen dat gepest wordt afgenomen. Maar we hebben het nog steeds over 150.000 kinderen die gepest worden. Of is het 1,5 miljoen kinderen? Voor mij is het 1,5 miljoen kinderen nog die gepest worden. 150.000 is het? Oké, dat is 10%.
Ja, zo'n beetje.
10%, oh ja, dan hebben we 1,5 miljoen kinderen maar die naar school gaan.
Ja.
Oh, ik dacht er meer waren, heb ik me helemaal vergist. Ja. Maar prima om dat te weten, goed om dat te weten. Ja, 15 miljoen kinderen kan je natuurlijk niet naar school. Want zoveel kinderen hebben we niet eens in de
nee, heel veel leraren. Dus.
Ja, het is maandag, hè, dus even een beetje geduld met Theo. Die kinderen die gepest worden, dat is alleen al in het primair onderwijs, die 150.000. Hoe zit het met pesten op de werkvloer? Wanneer gaat kantoorhumor over in pesten en wat kan je er tegen doen? Mijn experts vandaag, Patricia Bolwerk, oprichter van Stop Pesten Nu, Laura Willemsen van Pesten op de werkvloer.nl en in de studio heb ik Theo Klungers, pestdeskundige bij Posicom. Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook, je kan me mailen, askme@bnr.nl of askme@bnr.nl, mag je ook doen. Of je kan bellen 020-468-4x0, dan kom je live in de uitzending. Laura, welke vorm van pesten door collega's komt het meeste voor?
Isoleren en negeren.
Ja?
Ja, dat is by far de meest voorkomende vorm. En eigenlijk ook een vorm die best lastig is. Want hoe bewijs je dat? Ja, als jij elke keer niet wordt meegevraagd naar de lunch. Ja, maar ja, lunch is toch niet werk. En moeten we dan altijd iedereen meenemen? En Wat al genoemd werd, ook geen koffie halen. In vergaderingen, als diegene wat zegt, dat niemand daarop reageert en gewoon doorgaat met de vergadering. Dus negeren en isoleren van iemand is de meest voorkomende vorm van pesten.
Oké, maar dat kan toch ook aan jezelf liggen? Ik bedoel, als jij het uitstraalt dat je gewoon niet geen gezellig type bent en we gaan met z'n allen bijvoorbeeld een avondje uiteten, ja, dan zal die ene collega die altijd met een chagrijnige kop achter zijn bureau zit niet zo snel gevraagd worden.
Nee, als hij elke dag heel chagrijnig naar zijn werk komt, dan zit daar misschien ook wat in. Ja. Nee hoor. Maar kijk, het gaat er natuurlijk om dat eigenlijk een hele groep heeft besloten dat dit gaat gebeuren met één persoon. Mm-hmm. Op het moment dat er een keer een etentje is en er een keer iemand om wat voor reden dan ook niet wordt uitgenodigd, dan is dat natuurlijk niet aardig. Maar niet meteen pesten. Maar op het moment dat je elke dag weer wordt uitgesloten, wordt genegeerd, wordt geïsoleerd. Als jij ergens gaat zitten en nooit iemand bij je komt zitten. En het gaat altijd alleen maar over jou. Ja. En ze doen dat nooit bij anderen. Ja, dan is het wel heel duidelijk een vorm van pesten.
Ja, dan kom je bijna niet onderuit. Ook al gebruik je geen deodorant, niemand hoort zo op het, behandeld te worden.
En met de deodorant zou het ook heel fijn zijn als een collega dan even heel lief een tip geeft. Van, joh, zeg.
Ja, hey. Weet je wat mij overkomen is gisteren? Ja, ik kwam in de supermarkt en dit lag gewoon naast mijn mandje. Kijk, een busje voor jou. Heb je het ook een beetje opgelost? Ja. Patricia, het lastigst lijkt me wanneer je direct door de leidinggevende gepest wordt. Als de leidinggevende zich hier schuldig aan maakt. Hoe ga je daarmee om?
Ja, het is lastig met de leidinggevende. Kun je een aantal verschillende dingen doen. Je kan bijvoorbeeld kijken met personeelszaken dat je erover in gesprek gaat. Of er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon is in de organisatie. Of dat je bijvoorbeeld kan klank worden met iemand van de OR. Want vaak als het de leidinggevende is, dan kan het ook zijn dat het met meer personen gericht is. Maar blijf er in ieder geval zeker niet mee zitten, omdat je denkt dat het de leidinggevende is.
Ja, maar dat is vaak waar mensen de fout maken. Die denken van, het is mijn baas, ik heb mijn salaris lief, ik zeg niets erover.
Ja, dat is die angst natuurlijk die je dan natuurlijk hebt. Maar toch, als je helemaal zelf niks gaat doen, of met je mensen op de werkvloer erover praat, dan gebeurt er niks anders. Ja. Maar een bully-achtige leidinggevende, dat geeft vaak een angstcultuur. En ja, die moet je doorbreken op pad.
Nee, ik heb het meegemaakt. Ik werkte met een bedrijf een tijdje geleden. Moest ik iets doen voor het, ik was een gesprek voor een organisatie met ze. Ja. En echt, die guy die daar de leiding had, dat was echt gewoon het stereotype van een bully. Je zag hem ook, weet je, echt gewoon. Ook iemand die de manier waarop je keek, durfde al niet bijna te zeggen van, oké, sorry, je hebt ongelijk. Ja. En die angstcultuur merk je ook in het hele bedrijf gewoon. Ik bedoel, dat kan toch nooit goed functioneren. Zo iemand kreeg je ook niet weg. Want sterker nog, ja, hij was daar. Hij heeft echt gewoon alleen macht. Niemand kan hem daar wegkrijgen. Ja. Wat doe je dan? Met z'n allen vertrekken, Laura?
Nou, er is recent een heel mooi voorbeeld geweest. Maar dat is wel heel belangrijk dat je met z'n allen besluit dat te doen. Dat was inderdaad een directeur die dit soort gedrag vertoonde. Echt een terrorisator. Daar heeft iedereen besloten dat op het moment dat hij terugkwam van vakantie, hebben ze allemaal het werk neergelegd. En hebben ze gezegd, wij volgen geen orders meer op van deze directeur.
Wauw. En dat heeft geholpen.
Dat is best stoer. Daar moet je wel lef voor hebben.
Dan moet je echt lef hebben. Ja, nou. En dan moet je ook hopen dat je die ene er tussen hebt die toch de boel verlinkt en zegt, ik niet hoor meneer. Ja. Ik ben de directeur. Ik ga wel gewoon werken. Maar dan sta je zwak met z'n allen natuurlijk. Theo, wat is het?
Als de groep groot genoeg is, stel je doet dat met 30 man en eentje wijkt af, dat maakt niet zo heel veel uit. Zolang maar niet het merendeel van de groep afwijkt. Dan krijg je wel weer andere situaties.
Ja, precies. Ja. Ik krijg een WhatsApp binnen van Alex. Alex Ooms die zegt, hi Jurgen, zijn we ook niet te defensief in het pesten en hoort het ook niet bij het volwassen worden? Niet de extreme gevallen, maar is niet iedereen wel eens gepest en is het ook niet een ontwikkeling voor je karakter in de positieve manier hoe je ermee om moet gaan met tegenslag, met weerstand? Groet Alex.
Ik denk dat het wel goed is dat je leert om met een plagerijtje om te gaan. Maar dan is het de ene keer naar jou toe en de andere keer weer naar iemand anders.
Ja, maar wanneer wordt de plagerij een pesterij? Laten we dat even duidelijk stellen.
Nou, het wordt pesten op het moment dat de ander het niet leuk vindt. Mm-hmm. En ik vind zelf daarbij nog van, als de ander dus diegene die plaagt merkt van, hey, hij vindt het niet leuk meer en dan toch doorgaat. Kijk, ja. Stopt iemand als die het in de gaten heeft van, oh, die ander voelt zich gepest, dan is het op dat moment geen pesten.
Oké, duidelijk. We gaan even de uitzending gaan we even onderbreken. Tenminste, we gaan even het gesprek onderbreken. Want we schakelen even naar onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Want de Russen hebben zojuist een persconferentie gegeven over het neerhalen van vlucht MH17. Joost, goedemorgen. Wat is er gezegd?
Goedemorgen. Nou, ten eerste dat de raket die het JIT heeft getoond, althans de motor daarvan in de afgelopen mei, was er een persconferentie daarover, die correspondent. Met de documenten die daaraan vastzitten, zeggen zij. Die documenten hebben ze hier. Ze zeggen, als we de juiste documenten erbij willen corresponderen met elkaar, met de buis, dan blijkt het te gaan om een Oekraïne. Is al gemaakt. Die heeft al in Oekraïne gestaan, zeggen zij. Dat is één. Twee, de beelden die van die boek zijn gemaakt, die daar door Lugansk rijden en Donetsk op de dag dat MH17 wordt neergeschoten. Je kent die beelden van die vrachtwagen waar die boek op zit. Dat weer wegrijdt door Lugansk terug naar Rusland de volgende dag. Zijn allemaal vervalst, zeggen ze. Want ze laten het zien met allemaal ingewikkelde lijnen die naar de horizon gaan over het beeld heen, zeg maar. Het perspectief klopt niet, zeggen ze onder meer.
Dat
betekent dus dat ze geëdit zijn, die beelden. Nou ja, het is allemaal weer heel gelikt in elkaar gezet. Het gaat in een noodtempo, gaat het aan je voorbij. Je weet niet wat je ervan moet denken op dit moment. Ik denk dat het allemaal best te verklaren is wat ze je vertellen. Zonder dat het om vervalsingen gaat. Maar ja, dit is toch een poging om gewoon weer ruis te veroorzaken van de Russen. Ze weten van, nou ja, het JIT-rapport dat wordt algemeen in de hele wereld aanvaard. Wij moeten hier iets tegen doen. We moeten dit encounteren. En dus moeten we zorgen dat we zoveel mogelijk ruis veroorzaken. Zodat niemand er uiteindelijk meer iets van af wil weten.
Nou, dankjewel Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Zometeen hoort u net of later in de uitzending hoort u natuurlijk meer over deze persconferentie van de Russen. We hebben het hier voorlopig nog even over pesten. Ja, weet je, dit is ook iets. Sorry dat ik het aanhaal tegen, maar het is ook een vorm van pestgedrag, toch? Ik bedoel, gewoon structureel alles ontkennen wat je fout hebt gedaan. En alleen maar niet bewust zodat het slachtoffer zich alleen maar meer en meer gefrustreerd voelt.
Ja, nou is dit natuurlijk een politiek ding, maar je ziet het bij pesters natuurlijk precies hetzelfde. Die zeggen van, nee, ik heb niks gedaan, hoor, ik heb niks gedaan. Dus het is heel belangrijk dat je een cultuur, zo op school als op het werk, weet te creëren. Dat mensen gewoon zeggen van, ja, hier pesten we gewoon dus niet. Wat is dat voor flauwekul? Dat sfeertje moet je zien te krijgen.
Ja, dan ben je er weer dingen. Patricia, heb jij al toen je, zeg maar, nadat je erachter kwam, dat je met geweld eigenlijk de boel had opgelost, ooit het advies nog gegeven van meppen met elkaar? Dat doet hij nooit meer?
Pesten met elkaar doen we nooit meer?
Nee, meppen met elkaar, dat doet hij nooit meer.
Nee, het is gewoon geen garantie. Het kan zijn dat het nog veel erger wordt dan dat het was. Dus ik zou het zeker niet op die manier als oplossing doen. De garantie, praten over met iemand die je kent, of dat op school is, of met kindertelefoon, of met iemand anders, dat is stap 1 naar oplossing. Maar stilhouden en niks doen, helpt je de pester mee.
Ja, nou, ik dank je alvast, Patricia Bolwerk, oprichter van Stop Pesten Nu. Je moet zo meteen voor een groep van 900 kinderen praten.
Succes.
Ja, sterkte ermee en dank dat je bij ons was. Ik praat zo verder met Theo en Laura. Heb jij nog vragen, laat het ons weten. 020-468-4x0. En ik wil ook graag even weten, als jij zelf kinderen hebt die gepest worden, of als je op de werkvloer gepest wordt, hoe je daarmee omgaat. Ik ben even voor het laatste kwartier misschien leuk om wat oplossingsmodellen te bedenken met elkaar. 020-468-4x0.
Radio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over pesten. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, of je mag even bellen 020-468-4x0. Zeker ook als je iemand bent die zelf gepest wordt, of als je kinderen gepest worden en je hebt daar een goede oplossing voor gevonden om er tegen te gaan, hoor ik het heel graag. Mijn gasten vandaag, Laura Willemsen van Pesten op de Werkvloer.nl en in de studio Theo Klungers, pestdeskundige bij Posicom. Maar eerst even aangeschoven, Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, ben jij wel eens gepest?
Nou, het moet heel sporadisch zijn geweest.
Ja, want jij lijkt ook niet de type dat zich zomaar laat pesten.
Kom op. Ja, nee, precies. Ik zou meteen mensen bellen. Ja. Ik zit hier al naar de regisseur te kijken, die zou me zeker te hulp schieten.
Oh ja, maar die is van de Satudara, dus dat is, is wel zijn mannetjes te vinden. Wat ga je doen vandaag?
Ik ga praten met Kees Kolen. Dat is een Nederlandse topondernemer, vooral bekend van Booking.com. Heeft hij inmiddels alweer lang geleden van de hand gedaan. Is nog wel heel veel meer waard geworden. Hij investeert nu zijn geld onder andere in een superbatterij. En er zijn al internationale stukken over verschenen. Tesla, pas op, dit Nederlandse bedrijf met deze Nederlandse ondernemer komt eraan. Kees Kolen. Je kunt natuurlijk wachten tot Prinsjesdag. Je zou ook gewoon voor de allerbeste economische bespiegelingen kunnen luisteren naar het Economenpanel. Want dat is er vandaag uiteraard ook in BNR Zaken doen. Dus luisteren zometeen vanaf 12
uur. Die hebben natuurlijk alle cijfers al van de
landen. Alle modellen, dus, alle cijfers. En hoe het dan eigenlijk beter zou moeten.
Dat weten ze ook. Heb je businesspartner?
Dat is Janneke Niessen. Dat is iemand die, vrouwen in de techwereld is al bijzonder, gek genoeg. Zij weet alles over hoe je nu als techbedrijf kunt doorstoten, wat er voor nodig is, hoe je moet investeren. Iemand om in de gaten te houden.
Gaan we zeker doen. Zo meteen vanaf 12 uur Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot die tijd, kom maar door met je vraag over pesten. Ik kreeg een WhatsApp hier binnen. Even kijken hoor. Ja. Jurgen, is het waar wat ze zeggen dat degene die gepest wordt ook een rol speelt? Niet dat ze schuldig zijn natuurlijk, maar als degene die gepest wordt er anders mee omgaat, kan het pesten misschien ook stoppen. Wat je vaak hoort is dat pesters eigenlijk zelf ook zielig zijn, bijvoorbeeld omdat ze ze thuis heel moeilijk hebben. Is dat een patroon dat je vaker ziet of is het maar een fabeltje? Groetjes, Sarah.
Soms zie je inderdaad dat mensen het thuis moeilijk hebben, maar er zijn ook kinderen die thuis het helemaal niet moeilijk hebben. En wat de eerste deel van de vraag betreft, heeft de gepeste ook een rol erin? Ja, je hebt er natuurlijk een rol in. Ik merk het ook als mensen bij mij komen voor therapie, dat ze zeggen, eigenlijk zou de pester in therapie moeten. Daar heb je helemaal gelijk in. Niemand heeft het recht om je te pesten. Maar als het wel gebeurt, is het handig om te weten wat je kunt doen. Ja. En sommige kinderen hebben dat van nature. Weet je, die komen zelf zeker ook. Of hebben vrienden, want wat Thomas net zei, van ik haal de regisseur erbij.
Ik heb vrienden, ja, dat is werkelijk een vriend.
Vrienden, dat is een heel belangrijke component om niet gepest te worden. Kijk, en als dat soort dingen ontbreken, dan heb je meer kans dat ze je te pakken nemen als ze het terecht niet horen. Maar je hebt ook dus een rol erin zonder schuld te hebben.
Ja. Ja. Ik zeg het telefoonnummer nog een keer, want ik vind het raar dat ik geen bellers heb. Hoor. Die bellen, ik word altijd plat gebeld tegen deze tijd. 020-468-4x0. En ik zie je niet als een pester. Als je me belt, dus je mag gerust even bellen. 020-468-4x0. Ik wil jouw verhaal ook horen wat jij hebt meegemaakt met pesten. Of hoe jij een oplossing ziet. Dan hoor ik het graag. Ik krijg hier ook eentje, Laura. Misschien is die ook wel interessant. Beste Jurgen, is het geen afspiegeling van de politiek? Ze zijn elkaar ook alleen maar aan het pesten in plaats van elkaar helpen. Ja, ik bedoel, kijk maar naar Wilders die consequent wordt uitgesloten. Laura? Dat is een vraag van Jeroen de Kruijf.
Nou, je zou het bijna denken, hè?
Ja. Ja, ik vind die arme man wordt gewoon uitgesloten overal. Hij moet al beschermd worden. En dan word je ook nog uitgesloten in de politiek.
Ja, je zou bijna medelijden met hem krijgen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat pesten niet voorbehouden is aan scholen of aan werk. Het komt eigenlijk overal voor, hè? In buurten, in sportclubs. Dus ja, ik zou niet heel verbaasd zijn als het
bejaarde, ook gewoon voorkomt. Bejaardentehuizen zelf.
Ja, ook.
Ja. Heb je daar ervaring mee, Theo, bij jou aan het huis? Want dat leek me echt heel erg, dat oudjes elkaar gewoon...
Oh ja hoor.
Ja?
Van
ik mag geen oudjes zeggen, sorry dat onze oudere burgers dat doen. Ja. Nee, ik mag oudjes zeggen.
Dat klinkt wel heel mooi.
Ja, precies, sorry.
Maar van iemand die ik uit het verpleeghuis ken, ik zit hier, je mag hier niet zitten, je mag niet met een spelletje meedoen. Dat soort dingen. Ja, dat gebeurt. En soms zie je dus dat iemand de rol vanaf... Sommige mensen zijn echt vanaf de kleuterschool tot en met het bejaardenhuis worden ze continu gepest.
Ja, en je hebt ook mensen die vanaf de kleuterschool tot het bejaardenhuis pesten.
Ja.
Ja. Ja, het is
vreselijk.
Het is vreselijk. Frodo Dekker, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jurgen en gasten. Ja, ik heb een beetje een verhaaltje over mezelf.
Mm-hmm.
Ik ging toen ik brugklas was naar de LTS en dat was een school met mensen met nogal losse handjes. Dus ja, ik werd regelmatig te grazen genomen. Dat heet dan pesten. En dan werd ik dan opgewacht of zo, of wat dan ook. En dan kwam ik weer thuis met het blauwe oog. Of, er was altijd wel eens wat.
Ja.
Maar dat was de eerste jaren. En op een gegeven moment hield het vanzelf op. En ik heb het idee dat het kwam, omdat ik was ontzettend goed in tekenen en handvaardigheid en techniek. En in natuurkunde. Op een bepaalde manier dwong dat wat respect af.
Ja.
Ja, is dat een vraag? Zou je kunnen zeggen van... zou je als kind of als gepester respect kunnen afdwingen door ergens heel erg goed in te zijn?
Ja, Laura, ik vind het een hele goeie. Want ja, je skills developer, dat geeft natuurlijk respect. Maar aan de ene kant wil ik even zeggen wat Frodo gebeurde. Dat is geen pester, dat is gewoon je reeds een mishandeling. Ik bedoel, dat is geen pester meer. Dat is echt een grens verder, of niet?
Nou, ik wou inderdaad in eerste instantie zeggen, wat verschrikkelijk dat je dat is overkomen, ja, zeg. Dat lijkt me toch echt een hele nare ervaring als je elke keer op zo'n manier te grazen wordt genomen. Dat is echt wel een van de extremere gevallen van pesten.
Ja, ik noem het echt geen pesten meer, dit is gewoon mishandeling.
Ja, nou, ja, eigenlijk inderdaad zeker, ja.
Oké, okay, maar en, ja, wat deze zegt, de oplossing?
Nou, ik denk inderdaad wel dat het te maken heeft met bepaalde cultuur die er is ontstaan. En op een gegeven moment is die cultuur in de klas waarschijnlijk veranderd. Waarbij inderdaad respect voor bijzondere dingen, respect voor de ander, voor zijn en haar kunnen, dat belangrijker is geworden dan de cultuur van ik ga bewijzen dat ik de sterkste en de stoerste ben. Dus daar zit zeker wel wat in.
Ja.
En je ziet dat inderdaad vaker op het moment dat iemand uit gaat blinken in iets, dat dan wel het pesten afneemt. Maar ja, dat zijn helaas wel uitzonderingen. Ja.
Want het,
ja,
zelfvertrouwen gaat natuurlijk dan vast voor kind ook omhoog.
Gaat omhoog, ja, precies. Ja. Dat je mee kan, ja, dat sta je ook uitstralen, denk ik, ja. Esther, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Hi.
Hi, ik ben zelf op de middelbare school gepest. Mm-hmm. En dat heeft mijn karakter tot op de dag van vandaag gevormd. Ja. En,
hoe heeft het jouw karakter gevormd, als ik het vragen mag, Esther?
Nou, ik ben nog steeds een enorme pleaser en altijd bang dat mensen boos op me worden en dat ik me weer zo alleen voel als dat toen. Mm-hmm. Maar het aantal incidenten kan ik eigenlijk maar op één hand tellen. Mijn reactie was om helemaal in mezelf te keren, zeg maar. En me juist zelf te isoleren. Maar mijn vraag is eigenlijk, ik kom na ongeveer 20 jaar een van die pesters tegen op mijn werk. En die deed gewoon van, oh wat leuk, alsof er nooit iets geks gebeurd was. Dus ik vraag me af of pesters zich altijd wel, of het wel vanuit een kwaadaardige bedoeling gaat. Of dat ze misschien soms echt niet in de gaten hebben wat voor effect het kan hebben.
Impact hebben, ja. Nou, ik kan vanuit mezelf spreken. Toen ik het meisje pestte bij mij in de buurt, had ik nooit het idee dat het zo'n effect zou hebben op haar leven, tot ze me dat later vertelde. Dus dat is mijn eigen ervaring, hoor. En ik denk dat er waarschijnlijk wat meer mensen zijn die geen idee hebben wat voor schade en wat voor pijn ze aanrichten bij mensen met het pesten.
Dat klopt inderdaad, ja. En daarom is het ook zo belangrijk dat zowel op school als op de werkvloer nu aandacht besteed wordt aan het pesten, zodat kinderen ook beseffen van wat voor effecten het heeft.
Ja.
En dat was vroeger natuurlijk niet zo.
Ja, Laura, jij wil nog aanvullen?
Ja, dat is echt helemaal waar. Dat klopt als een bus.
Ja, toch? Oké, okay, nou dan weten we dat ook. Dat, dat je niet altijd met de klootzak te maken hebt, maar iemand die vaak ook geen idee van mij bezig is. Bob, goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Ja, maar ik spreek met Bob.
Hi, Bob.
Hey, ik bel even over de stelling. Ik heb ook bij een bedrijf gewerkt waar ik ook vaak gepest en uitgesloten werd. En waardoor ik ook heel vaak in de pauze alleen moest zitten, zeg maar.
Mm-hmm.
En als reactie daarop ging ik al vaak pauzeren in mijn auto. Want niemand moest mij toch in de buurt hebben. En er werd toch niet met me gesproken. Dus mijn vraag is, hoe kan je dan met dat soort situaties omgaan? Hoe kan je dan jezelf... Ja, want je gaat toch jezelf de schuld geven. Want,
dan ga je jezelf nog meer afsluiten en gemer of zonder. Laura, wat zou jij Bob aanraden?
Nou, je ziet inderdaad dat op het moment dat in eerste instantie er actief wordt gepest, iemand uit zelfbescherming eigenlijk het gedrag overneemt om het te voorkomen. En ja, aan de ene kant, hè, wat ik net zei, het klopt als een bus dat heel veel pesters niet doorhebben hoe groot de impact is van wat ze doen. Maar je hebt er natuurlijk ook cadeautjes tussen die donders goed weten waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Op het moment dat je zo geïsoleerd wordt, is het heel belangrijk om te beseffen dat dat wel degelijk een vorm van pesten is. En dat dat dus te maken heeft met de cultuur die in dat team is ontstaan. Want ja, normaal gesproken, als iemand telkens alleen zit, dan zou je verwachten in een team wat een team spirit heeft.
Dat het tenminste eentje,
ja, van hé jongens, dat is toch niet helemaal aardig. En we moeten het hier wel met z'n allen doen. Dit is niet de bedoeling, wat ik nu zie. In dit geval zou ik zeker zeggen van ga dat gesprek aan. En dat is natuurlijk niet iets wat je, zeker niet als het al zo lang aan de hand is, wat je zomaar even zelf doet. Maar ik zou zeggen, ga langs een vertrouwenspersoon, wellicht kijk wat er binnen jouw bedrijf mogelijk is bij P&O of de OR. Maar laat dit niet zo ontstaan, want hier hoor je heel ongelukkig van.
Ja. Ik heb Henry nog aan de lijn. Henry, heel kort je vraag.
Ja, dat klopt. Ik zal het kort houden. Ik heb, mijn vrouw is Turks, ik ben zelf Nederlands. En je merkt bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld buitenlands wordt gesproken op de werkvloer, dat mensen dan gauw bang zijn dat er over ze gesproken wordt. Het lijkt wel, zeg maar, of de Nederlanders meer pestkoppen zijn bijvoorbeeld als de buitenlanders. Als je bijvoorbeeld in de Turkse cultuur kijkt, lijkt het wel of er minder gepest wordt. Is dat ook zo? Of is dat gewoon puur en louter een gevoel van mij?
Nou, ik geef het even kort. Zijn wij meer pesterig dan andere culturen?
Nee.
Het komt in alle culturen voor. Ja. Even erg. Laura, eens?
Ja, klopt. Er zijn ook studies gedaan internationaal en ook in Europa. En dat is nagenoeg zijn de cijfers hetzelfde. Je ziet hele kleine uitzonderingen bijvoorbeeld. Maar dan ga je echt naar kijken naar Chinese en Japanse culturen. Maar daar zie je weer dat mensen uiteindelijk van het dak afspringen omdat ze gevraagd worden van 7:00 ochtends tot 12:00 avonds door te werken.
Ja, andere manier, precies. Ja. Nou, dat kan altijd erger. Dus we zijn alweer gekomen aan het einde van het uur. Ik wil jullie bedanken voor jullie vragen. We kunnen ook al mijn gasten bedanken voor de antwoorden. Laura Willemsen van pestopdewerkvloer.nl en Theo Klungers, pestdeskundige bij Posicom. Fijn dat jullie hier het hele uur met me waren. Patricia Bolwerk was er ook nog 3 kwartier, oprichter van Stop Pesten Nu. Hou onze social media website in de gaten, BNR en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. En ik ben er.